Goedemorgen, broeders, zusters en vrienden. Ik dacht vandaag een gedeelte met u te lezen ter inleiding uit Hebreeën hoofdstuk 2. Er zijn soms van die omstandigheden waardoor ook ik bepaald word bij bepaalde Bijbelse waarheden. En dat is makkelijk, want dan hoef ik niet zo lang na te denken over een te kiezen onderwerp. Dat is voor ons dikwijls het grootste probleem, waar zullen we nu weer over spreken. En er zijn er wel eens van die mensen die zeggen, nou, ik zou maar wat uit de Bijbel nemen. Maar dat is een advies wat we al zo vaak gehoord hebben. Hè? Maar deze morgen wordt het dan iets uit Hebreeën 2. Waar, ja, ik zou zeggen, zoals gebruikelijk weer gesproken wordt over onze Heer en Heiland zelf. En dan lees ik vanaf vers 6 van Hebreeën 2, waar staat, maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij, vele zonen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunne zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover. Het meest opvallende van dit schriftgedeelte is natuurlijk dat hier gesproken wordt over de Heere Jezus als over een mens. Wel, niet alleen dat, maar dit is wel het meest opvallende. Hier wordt gesproken over de Heere Jezus die inderdaad als mens op aarde geleefd heeft. Er staat ook dat hij in alles de broederen gelijk moest worden, dat hij ook desgelijk zelf vlees en bloed deelachtig is geworden en hij heeft hier op aarde geleefd als mens. Daar is natuurlijk erg veel over te zeggen, dat doet de Bijbel ook. Maar het gaat erom dat we het principe hier uit Hebreeën 2 eerst zien, dat we natuurlijk te maken hebben met iemand die God is en God was, uiteraard. Maar die als mens, in die menselijke gestalte, in menselijke gedaante, in de gedaante van een dienstknecht staat er zelfs soms, hier op aarde geleefd heeft en ons in alles gelijk geworden is. En er staat ook bij waarom dat was. Dan loop ik wat even op de dingen vooruit, maar er staat dat het was in vers 17, opdat hij een getrouw en barmhartig hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. Immers, wij kennen de Heere Jezus Christus als onze hoge priester. Hij is namelijk degene die, zoals het hier staat, de zonden des volks verzoent. Eveneens hier in vers 17. Hij is degene die onze zonden wegdoet. Zoals eens de hoge priester onder het oude verbond, naar de ordening van Aaron, dat deed op de grote verzoendag. Wanneer hij inging in het heiligdom, in het heilige der heiligen. En hij de zonden van het volk wegdeed. Zo wordt ons de Heere Jezus voorgesteld als de hoge priester die onze zonden, die de zonden van zijn volk, dus de gemeente, dat zijn wij, de gelovigen, die de zonden van zijn volk wegdoet. En daarom is hij onze hoge priester. Maar van de hoge priester staat een bladzijde verder in Hebreeën 5 vers 1 bijvoorbeeld. Daar staat, want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. En dat betekent dat iemand slechts onze hoge priester kan zijn als hij is zoals wij. De hoge priester wordt namelijk genomen uit de mensen, staat er. Hij wordt uit de mensen genomen om de mensen te vertegenwoordigen. Hij vertegenwoordigt namelijk diegenen die zijn zoals hij zelf. Daar komt het in het kort op neer. En dat is wat van de Heer Jezus dan ook gezegd wordt. Dat hij namelijk hoge priester, onze hoge priester geworden is. En dat kon alleen omdat hij inderdaad eerst mens geworden is. Hij kan de mens vertegenwoordigen bij God omdat hij zelf mens is. Hij is zelfs de mens, we kunnen het zelfs met hoofdletters schrijven, want hij is de grote en definitieve erfgenaam van Adam, de mens bij uitstek. Hoe dan ook, het moet duidelijk zijn dat dit schriftgedeelte spreekt, hier in Hebreeën 2, over de menswording van de Heer Jezus. Het eigenaardige is echter dat dit Bijbelboek, deze Hebreeënbrief dus, eigenlijk begint met de afloop van het verhaal. Dat doet mij altijd deugd, want ik heb u wel eens vaker verklapt, geloof ik, dat als ik een boek lees, dan heb ik de neiging om altijd eerst maar even op de achterste bladzijde te kijken of het wel goed afloopt. Want als het niet goed afloopt, dan heb ik niet de minste behoefte meer om het boek te lezen. Zie, want dan heb je het uit en dan blijf je met zo'n gat zitten. Hè? Dat lijkt niks, hè. En het aardige natuurlijk van de schrift is dat ons daarin de afloop op voorhand wordt medegedeeld. Dat niet alleen, maar ik heb wel eens meer gezegd, zelfs als we de evangeliën lezen, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dan moeten we ons realiseren dat ook die geschiedenissen na afloop pas zijn opgeschreven. Ze zijn pas geschreven na de opstanding van Christus. En in feite is het zo dat zelfs in de eerste hoofdstukken van die Bijbelboeken ons de afloop al wordt medegedeeld. Ja, als ik aan Matthäus denk, aan het eerste vers van Matthäus, dan staat daar de afloop al. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. De definitieve erfgenaam dus. Want dat kan alleen als hij leeft. En inderdaad, dat is wat hij doet. Hij leeft. En als we Lucas openen, dan vinden we daar de geschiedenis van zijn menswording. Maar we dienen tegelijkertijd ons te realiseren dat de hele geschiedenis van de menswording van de Heer Jezus en zijn geboorte in Bethlehem, dat tegelijkertijd de uitbeelding is van zijn opstanding uit de dood, van zijn wedergeboorte. En dat is waar de hele Bijbel over spreekt. Ik heb me laatst laten vertellen dat wij maar twee Bijbelteksten weten te vinden om te vertellen dat de Heer Jezus werd wedergeboren. En wat een raar misverstand is dat nu toch. De hele Bijbel spreekt daarover. Het probleem is alleen dat we het soms niet herkennen, omdat we misschien niet op de hoogte zijn van wat wedergeboorte eigenlijk is. Wel, dat is niet zo moeilijk uit te leggen. Ik hoop dat u gemerkt hebt dat we nu gelezen hebben over de menswording van de Heer Jezus. En hoewel de Hebreeënbrief opent met te zeggen dat deze Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods en dus de afloop op voorhand meedeelt, wordt er toch verder in hoofdstuk 2 op ingegaan en wordt gezegd, maar daar heeft hij niet altijd gezeten. Er is een tijd geweest dat hij daar namelijk niet zat. Als trouwens in hoofdstuk 1 van Hebreeën staat dat hij uitnemender is en treffelijker geworden is dan de engelen, dan staat er in vers 4 dat hij zoveel treffelijker geworden is dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Kijk, en als je een erfenis krijgt, had je hem eerst niet en daarna wel. En zo is het met de Heer Jezus natuurlijk net zo goed. Hij is boven de engelen gesteld, dat is waar. En er is een tijd geweest in het verleden dat hij ook die plaats boven de engelen innam. Maar zo is het niet altijd geweest. En dat is wat in hoofdstuk 2 van de Hebreeënbrief naar voren gebracht wordt. Denk erom, hij werd ooit een keer vernederd en minder gemaakt dan de engelen. Want dat is wat er staat, dat is wat we gelezen hebben. Niet alleen hier in Hebreeën 2, maar in Hebreeën 2 vers 6, waar we begonnen zijn te lezen, wordt geciteerd uit Psalm 8. Ook in het Oude Testament werd al uitdrukkelijk gezegd dat de mens, namelijk des mensen zoon of de zoon des mensen, dat hij vernederd zou worden, dat hij minder gemaakt zou worden dan de engelen en daarna weer verhoogd zou worden. Wel, dat is de inhoud van Psalm 8. waar gesproken wordt over de vernedering van hem die van oorsprong in zijn wezen God is, maar die vernederd werd, die minder werd dan de engelen, die de mensen gelijk werd en die gehoorzaam werd tot de dood, ja, de dood aan het kruis. De dood des kruisen, zegt Filippenzen 2. En daarna staat er, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Nadat hij eerst tot de uiterste maat vernederd werd, want dieper vernederd worden dan tot in de dood is onmogelijk, denk ik. He? Maar nadat hij eerst tot de uiterste maat vernederd werd, zegt Filippenzen 2, heeft God hem ook om die reden tot de uiterste maat verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. Staat er letterlijk, u zoekt het maar op, je hebt de hele dag de tijd verder. Heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Had hij die naam dan daarvoor niet? Nou, eerst wel, daarna niet en toen kreeg hij hem terug. Dat is heel eenvoudig. Hij was God, maar hij werd vernederd. Hij heeft zijn godheid afgelegd, hij heeft zich vernederd, hij heeft zich geledigd, staat er letterlijk. En hij heeft zelfs de naam en de titel daarbij afgelegd. Maar die naam en titel heeft hij teruggekregen na zijn opstanding uit de dood. Dat is niet één of twee bijbelteksten voor, daar spreekt de hele Bijbel over. Denk aan de eerste brede toespraak die we in het nieuwe onder het nieuwe verbond kennen, die toespraak namelijk van de apostel Petrus, die niks anders doet dan uit het Oude Testament laten zien dat de Heere Jezus Christus God is, maar vernederd was, maar inmiddels is opgestaan uit de dood, en dan eindigt hij zijn toespraak met te zeggen, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Jehovah, tot Heere staten, tot Heere en tot Christus gesteld heeft. Want het was hij dus niet, maar het werd hij daarna weer. Of hij werd het daarna, of eventueel hij werd het daarna weer. Hij was het niet en hij werd het. Hij was vernederd en hij stierf, maar hij stond op uit de dood. Dat is waar de apostel Petrus daarover spreekt in Handelingen 2. En de conclusie is, zo weten dan zekerlijk het ganse huis is dat God hem tot Heer en tot Christus gemaakt of gesteld heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt. En nou zien wij dus dat door de opstanding hij de naam Heere weer kreeg. Een naam die hij van oorsprong gedragen heeft overigens. Maar bovendien was hij geworden tot Christus. En dat is een titel die hij van oudsher niet gedragen heeft. Maar een titel die hij kreeg door zijn opstanding uit de dood. Wel, dat is niet een of andere vreemde leer. Dat is gewoon het evangelie. Niet anders dan dat hoor. Dat is het evangelie. Dat God uit de hemel, de schepper zelf, een menselijke gedaante aannam. En als mens op aarde geleefd heeft en zich met de mens verenigd heeft als het ware, de plaats van de mens heeft ingenomen, waardoor hij der mensen hoge priester kon zijn en waardoor hij voor de mens en in de plaats van de mens dat lijden des doods, het lijden des kruises, de dood des kruises gedragen heeft, maar hij stond op uit de dood en dat is precies de manier waarop hij ons zalig maakt, waarop hij ons tot heerlijkheid leidt. Dat is wat de schrift erover leert en dat staat hier dus ook. Daar moet ik nog wat anders bij zeggen. Hier in Hebreeën 2 hebben we gelezen in vers 14... Daar staat, overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Daar staat dus dat de Heere Jezus inderdaad een vleeselijk lichaam had terwijl hij op aarde leefde. Dat mensen bij het woord vleeselijk meteen denken aan zondig, dat is hun handicap. De Fransen hebben daar een uitdrukking voor, die zeggen, on y soit qui mal y pense. Ik weet ook niet hoe je dat schrijft, dus dat doet er nou niet. Dat betekent ook niet, hè? Ga ik niet uitleggen. Een stukje cultuur erbij is nooit weg. We hebben er niet een goede Nederlandse uitdrukking voor. Maar dat betekent, als mensen slecht willen denken, moeten ze dat maar doen. En als mensen bij het woord vleeselijk meteen denken aan zonde, dan is dat hun gebrek of hun frustratie of hun handicap. Ik weet niet hoe ik dat nou netjes moet zeggen. Maar het ligt aan hun, want vleeselijke dingen hoeven niet per definitie zondig te zijn. En dat is ook een duidelijke zaak. Want dit vlees van de Heer was uiteraard niet zondig. Hij is ons in alles gelijk geworden, staat er een paar hoofdstukken verder. Doch uitgenomen de zonde. Maar daarom was het wel vlees. Dat kan ook niet anders. Hij werd geboren inderdaad uit Maria. Hij had dus inderdaad een menselijk lichaam. Dat moest ook wel. Hij moest mens worden. Hij moest ons in alles gelijk worden. En overmits dan de kinderen des vlees en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Dat was hij eerst niet toen hij nog in de hemel was onder in de dagen van het oude verbond, maar bij zijn menswording wel. En straks vieren wij kerstfeest, tenminste wij doen daar ook nog aan mee. Hè? Want ik vind dat een feest hoor, eerlijk gezegd. Hè? Ik vind het een feest, maar het is het feest van de menswording, dus de vleeswording van de Heer Jezus. Het is eigenaardig als wij zeggen, het is de incarnatie van God. Dan zeggen we, ja, dat is zo'n mooie term, klinkt theologisch zeer verantwoord. En als wij het vertalen naar het Nederlands en we zeggen, het is de vleeswording van de Heer, dan zeggen ze, hoe, dat is een valse leer. Dat is godslasterlijk. Hoe kan dat nou vlees zijn? Zie. Maar incarnatie betekent gewoon vleeswording, hoor. Het betekent gewoon dat hij in het vlees kwam. Natuurlijk kwam hij in het vlees. Hij werd als ons. Als dat niet zo is, zou hij onze hoge priester niet kunnen zijn. Hij is als mens, te midden van de mensen, eruit genomen en is gegaan voor het aangezicht van God, door zijn opstanding uit de dood overigens, en is gegaan in het heiligdom, zoals eens de hoge priester, namelijk Aaron, inging in het heiligdom, ook van tussen de mensen uit. Hij werd gekozen. God koos hem er tussenuit overigens, dat zegt de Hebreeënbrief ook. Maar hij werd gekozen om hoge priester te zijn. Dat gold voor Aaron en dat gold voor Christus. Staat allemaal in deze Hebreeënbrief. En waarom werd Aaron gekozen? Hoe bleek dat Aaron de echte enige hoge priester was? Nou, niet omdat hij door het volk daartoe gekozen werd. Langs de democratische weg. Nee. Weet je niet? Dat gebeurde door de staf, ja. De staven, zo heet zoiets nou, dus niet de generale staf, maar de staven, de staf dus van de hoofden van de 12 stammen van Israël, moesten gebracht worden voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen voor de Ark des Verbonds. En de andere dag bleek dat de staf van Aaron bloeide. Die leefde. En al die andere stokken, het waren natuurlijk gewone stukken van een boom, zou ik maar zeggen, takken of zo, houten stokken. Maar al die andere stokken waren dood, behalve die van Aaron. En een stok is hetzelfde als een staf, hoor, vergis u maar niet, dus precies hetzelfde. Maar al die, en een stok en een staf en een stam is trouwens ook hetzelfde. Dat wil zeggen, al die stammen, al die stokken waren dood, maar de enige die leefde, tot leven gekomen was, opnieuw dus, was die van Aaron en hij bloeide als een amandelboom. Op grond waarvan werd Aaron dus hoge priester? Wel, op grond van nieuw leven uit de dood. Want dat is het dan. Ja, van zijn staf. Maar goed. Hè? En op grond waarvan werd Christus hoge priester? Wel, wegens de kracht des onvergankelijke levens. Ja, staat de vertaling. Daar staat dat. Hij is hoge priester geworden wegens de kracht des onvergankelijke levens. Vanwege dat hij opstond uit de dood. Vanwege dat zijn leven niet kon worden weggenomen. Dus juist door opstanding werd hij hoge priester. Maar door dood en opstanding legde hij uiteraard het vleeselijke, ik zei niet zondige, het vleeselijke lichaam af. En ook dat moest. Want we kennen natuurlijk een hoofdstuk uit de Bijbel waarin heel uitgebreid over wedergeboorte wordt gesproken. Dat is namelijk Johannes 3. Daar staat namelijk in Johannes 3... In de eerste plaats in vers 3. Tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En vervolgens staat er in vers 5. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. En omdat Nicodemus wat verward doet, omdat hij niet helemaal snapt waar het over gaat. Ja, dat komt voor, hè. Ook bij de leraar Israëls. En dan legt de Heer het uit en zegt, nou kijk, vers 6. Hetgeen uit het vlees geboren is, is vlees. Wel, dat is vanzelfsprekend de natuurlijke geboorte. En toegepast op de Heer Jezus, gedenken wij die geboorte met kerstfeest. Dat hij uit vlees geboren werd. Ik weet wel dat het de helft van de waarheid is, maar daarom is het wel waar. En ik mag al blij zijn als ik de helft van de waarheid in een uurtje kan vertellen. He? Dus hoe dan ook, het is wel waar. Hij werd vlees. Maar wat het vlees geboren is, dat is vlees. En er staat, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Wel, men moest immers geboren worden uit water en geest. Dat wil zeggen uit geestelijk water. Dat betekent dat die geboorte uit de geest wedergeboorte is. Door natuurlijke, door de eerste geboorte is men vlees. Maar door wedergeboorte wordt men geest. Men moet dus uit de geest geboren worden. Dat is wedergeboorte. En waarom moet dat? Om het koninkrijk binnen te gaan. Nou, dan moet u zich even realiseren dat degene die het hier zegt, is de koning van dat koninkrijk. Maar net zo goed geldt voor hem dat vlees en bloed het koninkrijk niet beërven zullen. Dat staat niet hier, maar dat staat in 1 Korinthe 15. U kunt die schriftplaatsen rustig naast elkaar leggen. 1 Korinthe 15, vers 50, waar staat: doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Er wordt geen uitzondering gemaakt, nergens. En dat betekent dat het net zo goed van toepassing is op Jezus van Nazareth. Vlees en bloed zou het koninkrijk niet beërven. Het kon ook niet. En als je op eerlijke wijze, onbevooroordeeld, gewoon Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes leest, zult u zien dat de Heer zich ook er altijd tegen verzet wanneer hij beschouwd wordt op een gegeven moment als de koning van het beloofde koninkrijk. Hij verzette zich tegen. Dat neemt niet weg dat weliswaar het evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt. En dat gepredikt wordt dat het koninkrijk zal komen. Maar zodra men hem koning wil maken, keert hij zich af, of vlucht of trekt zich terug. Maar hoe dan ook, of hij barst in huilen uit. Want ook dat gebeurt nog. Maar in ieder geval komt daar niks van terecht. Waarom niet? Wel, omdat zijn tijd nog niet gekomen was uiteraard. Vlees en bloed zou het koninkrijk niet beërven. Integendeel, men moet wedergeboren worden, zegt de Heer tegen Nicodemus, om het koninkrijk te kunnen beërven. En als er iemand het koninkrijk beërft, is het uiteraard de koning zelf. Als de uitdrukking al ergens op van toepassing gebracht kan worden, is het op de koning. Hij erft het koninkrijk, maar niet als vlees en bloed. En daarom was het noodzakelijk dat hij eerst zou sterven om vlees en bloed af te leggen, om vervolgens te kunnen opgewekt worden naar de geest. Ik gebruik met opzet de Bijbelse termen. En met opzet zeg ik er nog bij dat het de Bijbelse termen zijn. Want er staat, hij is gestorven naar het vlees en hij is opgewekt naar de geest. Ik weet wel dat er meer over te vertellen valt dan dit alleen, maar dat kan niet alles in één keer zeggen. Ja, dit is het. Hij moest vlees en bloed afleggen om het koninkrijk zelf te kunnen binnengaan. Dat is precies wat er gebeurd is. Dat heet wedergeboorte, zegt de Heer. En daarom is het in de eerste plaats van toepassing op de Heer Jezus zelf, die dan ook inderdaad als eerste werd wedergeboren. Dat kan ook niet anders, want dat is precies wat Hebreeën 2 ons leert. Want wat staat daar nou? Daar staat in vers 6, 7 en 8, dat hem alle dingen inmiddels zijn onderworpen, nadat hij een weinig minder gemaakt was dan de engelen, na zijn vernedering in overeenstemming met Psalm 8, alle dingen zijn inmiddels zijn voeten onderworpen, precies zoals Psalm 8 ook zegt. Maar staat er, wij zien dat nog niet, dat is het einde van vers 8. We kunnen dat met fysieke ogen, met onze vleeselijke ogen niet zien. En maar daarna wordt in vers 9 een ander woord voor zien gebruikt. Als er staat, maar wij zien Jezus. Dat woord zien betekent dat we onze aandacht op hem richten. We zien hem wel niet met deze ogen, maar we richten wel onze aandacht op hem. Wij zien dus Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was. Hij was dus minder dan de engelen. Sommigen zeggen dat is godslasterlijk om het te zeggen, maar ik zeg het staat in de Bijbel, kan nooit godslasterlijk zijn, het is Gods eigen woord. Hij werd minder dan de engelen. Hij werd het. Hij was meer dan de engelen, uiteraard. Hij werd minder dan de engelen. En daarna werd hij weer meer dan de engelen. Dat is wat de schrift erover leert. Dat staat hier ook. Dan gaan we verder. Hij Wij zien Jezus met Heer en Heerlijkheid gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Hij is dus de dood ingegaan, wel dan ben je heel wat minder dan een engel. Hij is dus de dood ingegaan voor of ten behoeve van allen. Ja, hij was het lam Gods dat de zonden der wereld wegnam. De zonde weggedragen aan het kruis, staat er op een andere plaats. En dan wordt het uitgelegd, er staat er, want het betaamde hem, betekent dat hij dit behoorde te doen, het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat is God uiteraard, het betaamde dus God dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, er staat niet kinderen, er staat huurs, zonen, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. En als we dat langzaam lezen, is het helemaal niet moeilijk. Er staat dus dat God, dat het noodzakelijk was, dat God in eerste plaats vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. In ieder geval, hij doet dat. Hij leidt vele zonen tot heerlijkheid. Niet alleen één, maar vele. Hij leidt vele zonen tot heerlijkheid. Maar deze vele zonen die tot heerlijkheid geleid worden, worden uiteraard geleid door hun overste leidsman. Dat staat er. En overste betekent zelfs in het Nederlands nog voorste. Dus eigenlijk hetzelfde woord. Hun voorste, hun eerste, dat is trouwens ook hetzelfde woord. Hun eerste leidsman. Dat betekent dus toch gewoon dat terwijl velen, wij dus, hè, als gelovigen, tot heerlijkheid geleid worden, dat er iemand is die voor ons uitgaat en die ons daarheen leidt. Wel, God leidt ons tot heerlijkheid en in de tweede plaats staat er dat we ook een overste leidsman hebben, dat blijkt de Heer Jezus te zijn. Zodat je maar weer ziet dat de Heer inderdaad God is. Want van God zowel als van de Heer Jezus staat dat ze ons leiden. God leidt ons tot heerlijkheid, maar daarbij was het noodzakelijk dat God eerst onze overste leidsman, dat is de Heer Jezus, door lijden zou heiligen. Want deze overste leidsman is de eerste die deze weg tot heerlijkheid ging. Dat wordt hier in twee hoofdstukken, eigenlijk de hele brief door, maar in ieder geval in deze twee hoofdstukken uitgelegd. Zie? Hij werd eerst vernederd, opdat hij daarna tot heerlijkheid gebracht zou kunnen worden. Want als hij niet eerst vernederd werd, zou hij niet tot heerlijkheid gebracht kunnen worden, omdat hij die heerlijkheid dan al had. Weet u wel, dat was die heerlijkheid die hij had bij de Vader, enzovoort. U kent de uitdrukkingen wel, denk ik, uit Johannes 17. Het hogepriesterlijk gebed. Maar opdat hij tot heerlijkheid gebracht zou worden, en opdat hij uitnemender naam zou erven, want ik heb al zo vaak gezegd, een zoon is een erfgenaam, opdat hij een uitnemende naam boven de engelen zou erven, zou hij dus eerst beneden de engelen gesteld moeten worden. Dat staat dus ook in de hele schrift. Hij werd eerst vernederd. Opdat hij tot heerlijkheid geleid zou worden. Ik heb het ook al vaak gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Op de goede gereformeerde school waar ik op geweest ben, heb ik dat al moeten leren. Dat een mens slechts verheerlijkt wordt wanneer hij eerst vernederd wordt. En zelfs dat dat van toepassing was op de Heer Jezus. Het was zelfs zo dat ik daar al typologie leerde. Toen nog, moet ik eigenlijk zeggen. Ik weet het heel goed. We moesten leren over de geschiedenis van Jozef. En we moesten leren dat de geschiedenis van Jozef het type was van de Heer Jezus. Die door vernedering heen verhoogd werd. Misschien is het uniek geweest dat ik het aan geleerd heb. Maar het was echt zo. Het was niet een smoesje, niet een zondagsschoolverhaal, zou ik maar zeggen. Het was echt werkelijk waar. Zo heb ik dat geleerd. En zo is het ook. De Heer Jezus werd vernederd opdat hij verhoogd zou kunnen worden. Maar in die verhoging neemt hij al diegenen mee die hem volgen. Dus dat is het evangelie. U dacht misschien dat het evangelie alleen maar is dat wij een zware rekening hadden die we niet betalen konden. Toen kwam er iemand langs die zei, nou dat doe ik wel even, dan ben je daar weer vanaf. Dat is het niet. Bovendien, de meesten denken daarbij trouwens dat ze een particuliere lening gesloten hebben die ze in de loop van de eeuwigheid zullen moeten afbetalen. Maar goed, daar mag u wel eens over nadenken. En anders Weet ik nog iemand die verstand heeft van boekhouden, die komt hier ook wel eens. Die kan het u misschien uitleggen. Maar hoe dan ook, het is niet zo dat wij een rekening hebben waarvan die iemand zomaar voor ons betaald heeft. En dat was het dan. Integendeel. Het was iemand die langskwam, niet slechts om onze rekening te betalen, maar hij nam ons op sleeptouw, om zo te zeggen. Hij nam ons mee. Wij werden met hem als gelovigen verbonden. En sindsdien, als het goed is tenminste, sindsdien gaan wij met hem mee de weg die hij gaat. En hij is gegaan, sindsdien, tot heerlijkheid. Hij kwam eerst waar wij waren. Weet u nog die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? Ja, hij kwam dus waar wij waren. Hij werd mens. Hij werd gelijk. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden. Zie. En hij is vervolgens verheerlijkt. Maar omdat deze mens, Jezus van Nazareth, door zijn geloof, zo staat het er, verheerlijkt werd, dwars door dood en opstanding heen, betekent het dat diezelfde verheerlijking ook het deel wordt van diegenen die net als hij geloven. En die om de heerlijkheid die ook hun wordt voorgesteld, het kruis dragen en de schande verachten en zullen zitten dus vervolgens, en zelfs in zekere zin al gezeten zijn, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is wat diezelfde Hebreeënbrief ons leert. Zie, hij kwam niet alleen onze rekening te betalen, hij zette ons op zijn eigen beest, om dan nog maar eens een keer die gelijkenis aan te halen uit Lucas. Zie. Dat wil zeggen, we werden met hem verbonden. En we zijn met hem geleid, of we worden met hem geleid tot heerlijkheid. Dat betekent dat als hij ons leidt, dat wij dezelfde weg gaan als hij. En dat betekent dat wij inderdaad met hem geheiligd worden. En in de praktijk betekent dat dat wij met hem verhoogd worden. Dat is wat hier staat. Sinds zijn opstanding leidt hij ons op een verse en levende weg, Hebreeën 10, leidt hij ons op een verse en levende weg tot in het binnenste heiligdom. En er staat er, laat ons met vrijmoedigheid daartoe gaan. Laat ons met vrijmoedigheid naderen tot die troon der genade. Laat ons met vrijmoedigheid ingaan op die weg die hij ons heeft ingewijd. Ja. Door zijn vlees, staat er. Schiet me nou ineens te binnen. Realiseerden we dat niet. Maar er staat in Hebreeën 10, hè? Over vlees gesproken dan. Er staat in Hebreeën 10 vers 19, dewijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Je ziet, dat is opstanding. Welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dan zie je meteen dat het voorhangsel een wel, niet zomaar een gordijn is, maar het is de uitbeelding van de Heer Jezus zelf, zijn vlees. En u weet dat het voorhangsel scheurde toen de Heer stierf. Dat het hier ook gezegd wordt, maar bij die gelegenheid scheurde dus het voorhangsel en werd de weg tot in het heiligdom geopend. En sterker nog, door de opstanding van dezezelfde Heer, is hij vervolgens ook inderdaad dat heiligdom binnengegaan. En als u zegt, nou begrijp ik het niet, want dan is de Heer en het voorhangsel en degene die door het voorhangsel ingaat, dan zeg ik dus misschien niet te begrijpen, maar ik weet er nog een paar. Want hij is niet alleen de goede herder en bovendien het schaap, maar hij is ook de deur waardoor de herder zowel als het schaap ingaan. Dus dat is niks bijzonders, zo is het nou eenmaal. Hij is namelijk alles tegelijk. Christus al in allen, hè? Al in alles. En ik wel, inderdaad, zo is het. Hij is degene die ons de weg bereid heeft. Hij is de deur, hij heeft de opening gemaakt. Hij is ingegaan, hij is onze leidsman. En we gaan met hem mee naar binnen. Hij leidt ons daarin. En nou ik erover nadenk, in dat schriftgedeelte van Johannes, waar de Heer zichzelf noemt de deur der schapen en de goede herder, zegt hij precies hoe het zit. Hij zegt, ik ben de goede herder. Ik roep mijn schapen bij name. En ik leid ze uit, staat er. Dat betekent dat wij achter hem gaan de weg die hij gaat. Of beter, dat we hem volgen in de weg die hij gegaan is. Hij leidt ons, waarheen? Wel, in een nieuwe schepping, in nieuw leven, in de opstanding, of een ander woord, in de wedergeboorte. En dat is ook inderdaad wat er staat in een van die twee versen Die dan dikwijls genoemd worden, namelijk Matthäus 19 is dat. Waar staat in vers 27, toen antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Ik wist niet dat dat vers er stond, zo uit het hoofd, maar het klopt dus precies. Ze hebben de goede herder gevolgd. Ze hebben alles verlaten, ze hebben zich laten leiden door de goede herder, die hen inderdaad bij naam riep. Sommigen kregen zelfs een andere naam, zoals Petrus, want die heette Simon, hè. Die werd door de heer Petrus genoemd en ze werden geroepen om de heer te volgen. Petrus zei, nou, dat hebben wij gedaan. We zijn dus de herder gevolgd en dat betekent dat ze uitgeleid zouden worden uit deze wereld. En waar zouden ze dan heen geleid worden? Waar zouden ze dan naartoe gaan? Nou, dat kan een heleboel zijn. Het beloofde land uiteindelijk. Hè? Eerst de woestijn en daarna het beloofde land. Zo is het precies. We denken aan Abraham, die de Heer volgde en uitgeleid werd. We denken aan Israël, die de stem des Heren volgde en uitgeleid wordt. Allemaal zonder te weten waar ze komen zouden. Maar dat is nou eenmaal de essentie van leiding met de korte ei. Dus, hè? Als er leiding gegeven wordt, dan loopt hij gewoon achter de voorganger aan. Waarom zou zoiets een voorganger heten? Hè? Om hem te volgen, uiteraard. Je hebt tegenwoordig trouwens de voorgangers, die doen het andersom, hè? Die lopen erachteraan. Lopen achter. Dus, nee, daar lach jij nou om, maar ik bedoel dat heel serieus. Ook als waarschuwing. Een voorganger is iemand die vooraan gaat. Niet een die achter de koeien loopt met een stok, maar die voor de schapen loopt, omdat de schapen hem zouden volgen. En ik kijk niet eens om, een goede herder. Want daar is een hond voor, dat weet u waarschijnlijk. Maar daar gaat het nou niet om, hè? Maar die leiding wordt in de eerste plaats gegeven door de Heer zelf. En hij zegt dan, de Heer antwoordt dan ook op deze vraag van Petrus, wat zal er van ons geworden? Hij zegt, voorwaar ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen. Nou, dat lijkt me een heel eenvoudige gedachte. Als de gelovigen de Heer volgen en zij komen in de wedergeboorte, waar is de Heer dan heen gegaan? Ja, wat een domme vraag, hè? Ook in de wedergeboorte natuurlijk. Dat kan ook niet anders, want de discipelen zouden dan zitten op 12 tronen, net als de Heer, want er staat er, dat gij ook zult zitten op 12 tronen. De Heer zou dus zitten op zijn troon en de discipelen zouden ook zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Dus het is duidelijk wat hier staat, op allerlei manier. De discipelen zijn de Heer gevolgd, ze zullen hem blijven volgen, ze zullen hem volgen tot in het koninkrijk, ze zullen hem zelfs volgen tot op de troon, maar het heet dat ze hem volgen in de wedergeboorte. Dat is toch eenvoudig. Dan betekent het toch dat de Heer zelf de eerste is die de wedergeboorte ingaat en dus wedergeboren wordt. En dat betekent dat de discipelen hem daarin volgen. En daar is niks moeilijks aan, want wedergeboorte is een tweede geboorte. Namelijk niet uit het vlees, maar uit de geest. En daarom is het volkomen hetzelfde als opstanding uit de dood. Vlees en bloed zullen het koninkrijk niet binnengaan. Wat dan wel? Wel, dat wat uit de geest geboren is, zegt Johannes 3, of 1 Korinthe 15 zegt, dat wat opgestaan is uit de dood. Ik ben er niet verder op ingegaan, maar heel 1 Korinthe 15 spreekt over opstanding uit de dood en zegt, wel vlees en bloed zullen het koninkrijk niet binnengaan, dus moet men eerst opstaan uit de dood om het koninkrijk binnen te gaan. En dat betekent dat als opstanding de voorwaarde is om het koninkrijk binnen te gaan en wedergeboorte is voorwaarde om het koninkrijk binnen te gaan, is het precies hetzelfde. Opstanding en wedergeboorte zijn allebei aanduidingen voor de wijze waarop men nieuw leven ontvangt. Het is volstrekt hetzelfde. En eerlijk gezegd, ik vind het een zeer tragische zaak dat men schrikt als iemand zegt dat de Heer werd wedergeboren. Want men zal toch moeten lezen op zoveel plaatsen, met name in het Nieuwe Testament, dat de Heer opstond uit de dood en dat wij met hem zijn opgestaan, of kortom, we zijn hem gevolgd in de opstanding. We zijn met hem opgestaan, sterker nog, hij is ten hemel gevaren en we zijn met hem gezet in de hemel. En bovendien staat er dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel, omdat wij met Christus verbonden zijn, omdat wij in Christus zijn. Wel, alles wat wij hebben, hebben wij van onze Vader. Alles wat wij zijn, zijn wij door de Heer. En alles wat wij doen, doen we voor onze meester. Alles wat ik nodig heb, ontvang ik. En nog meer, zegt het goede lied gewoon uit de bundel van Johan de Heer. He? En zo is het maar net. Want al wat wij hebben, al wat wij zijn, hebben wij en zijn wij in Christus. En als wij dus wedergeboren zijn, kan dat alleen maar omdat Hij wedergeboren is. Als wij rechtvaardig zijn, dan is dat omdat Hij rechtvaardig is. Als wij geheiligd zijn, is dat omdat we Hem gevolgd zijn in die heiligmaking. En als wij verheerlijkt worden, of zelfs al verheerlijkt zijn, is dat omdat Hij tot die heerlijkheid geleid is. En wij zijn met Hem tot die heerlijkheid geleid. De schrift leert immers dat onze zegeningen zijn zegeningen zijn. En ook dat is niet iets unieks, want diezelfde schrift leert dat de hoedanigheden, zegeningen is een wat groot woord, maar leert dat de hoedanigheden van de oude mens, van vlees dus, de hoedanigheden zijn van Adam. Ik kan het ook niet helpen dat hij een zondaar was. Maar niettemin leert de schrift dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood en dat alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. En dat betekent dus dat alle mensen in Adam sterven. Waarom? Omdat ze één zijn met Adam en omdat ze het leven van Adam hebben ontvangen. En daarmee ook de zonde van Adam en daarom sterven ze ook de dood van Adam. Maar gelijk ze alle in Adam sterven, zullen zij alle in Christus levend gemaakt worden. Dat betekent dat als wij verbonden zijn met Christus, zoals we dat van nature zijn met Adam, dan hebben we het leven van Christus ontvangen. Hebben de rechtvaardigheid van Christus ontvangen. Enzovoorts. Dat is wat Romeinen 5 uiteenzet. Het hele tweede gedeelte van Romeinen 5 doet niks anders als uiteenzetten dat de natuurlijke mens één is met Adam. En dat de wedergeboren mens één is met Christus. Wel, door geboorte zijn we één met Adam. Door wedergeboorte zijn we één met Christus. Dat staat daar toch? Ja, dat woord wedergeboorte wordt niet gebruikt. Nou en? Het is toch duidelijk dat wij van nature, door natuurlijke geboorte, Adamieten zijn? Wel, door een andere geboorte, want het kan niet anders, slechts door een andere geboorte kunnen wij in tweede instantie christenen worden. En zoals een Adamiet Adamiet is omdat hij het leven van Adam heeft, zo is een christen omdat hij het leven van Christus heeft. Wel, door wedergeboorte uiteraard. En dat is ook wat 1 Korinthe 15... wat we zojuist al opzochten, aanhaalt als het zegt, denk erom, gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij als gelovigen het beeld van de hemelse mens dragen. Dat is precies hetzelfde. En de eerste mens is uit de aarde aards een keer tot de aarde weder. En de tweede mens, dat is Christus, die is uit de hemel een keer dus tot de hemel weder. Wel staat er niet letterlijk zo, want het staat er wel, maar het staat er veel uitgebreider. Het staat er namelijk wel, want na deze verse die ik nu citeer, eindigt 1 Korinthe 15 met het verhaal over de opname van de gemeente. Waaruit dus wel degelijk volgt, dat aangezien de tweede mens de Heer uit de hemel is, dat wij ook inderdaad met die Heer naar de hemel zullen gaan. Ook zelfs lichamelijk. Zij het dan met een verheerlijk lichaam. Maar wat ik probeer te vertellen, duidelijk te maken, is niks nieuws. Nee, wat ik u probeer te vertellen is gewoon de wezenlijke inhoud van het evangelie. En ook de juridische grond van het evangelie. Het is niet zo dat iemand alleen maar onze rekening kwam betalen. Trouwens, overal waar je zo'n verhaal vertelt, komt er altijd wel iemand die zegt, ik vind het toch maar onrechtvaardig van God dat iemand anders onze prijs moest betalen enzovoorts. Heb je dat nooit gehoord? Sommige mensen zijn verstandig genoeg en eerlijk genoeg om tot zo'n opmerking te komen. Niet om kritiek te hebben, maar omdat ze het niet begrijpen. Hoe is het mogelijk dat iemand anders moet sterven in mijn plaats? Hoe is dat met het principe van plaatsvervanging? En de Bijbel leert hoe dat zit met het principe van plaatsvervanging. De Bijbel leert namelijk niet alleen dat het kan, maar de Bijbel leert zelfs wie dat kan. De Bijbel leert wie de plaats van de zondaar kan innemen, wie het recht heeft om dat te doen. Weliswaar niet de plicht, maar wel wie het recht heeft om dat te doen. We hebben niet voor niks uitgebreid in het Oude Testament dat die wetgeving over de lossing, nou ja, verlossing, dat is precies hetzelfde. En dat is een wet en een leer die zegt, dat is iemand in moeilijkheden verkeerd, als iemand een rekening heeft die er niet meer betalen kan, dat dan het hoofd van de familie, het meest naaste familie, het familielid wat de meeste verantwoordelijkheid draagt, dat die het recht heeft om de plaats van zijn familielid in te nemen. Niet de plicht, maar het recht heeft om dat te doen. De oudste van de familie, het hoofd van de familie, wij kennen die begrippen niet meer, maar in de Bijbel komen ze voor. Want dat is de losser. Die heeft het recht om de plaats van zelfs de hele familie in te nemen. Eenvoudig omdat hij degene is uit wie de hele familie voortkwam. Of hij is degene die de directe erfgenaam is van degene uit wie de hele familie voortkwam. Zo heeft Abraham het recht om de plaats van Levi in te nemen, zal ik maar zeggen, omdat Levi van hem afstamde. Ik noem maar wat, hè. Dat is een gedachte die verder ontwikkeld wordt ook in de Hebreeënbrief. Want dat is de losser. Het hoofd van de familie, de oudere, de oudste van de familie. Dat is de losser. Wel, wie is onze losser? De Heer Jezus Christus. Want hij is familie van ons. Staat hier trouwens ook. Hij schaamt zich niet om zijn broeders te noemen, staat er. Hij is ons in alles gelijk geworden. Behoort tot dezelfde familie, zelfs de familie van Adam. Want hij is inderdaad de zoon van Adam. Ben Adam, staat er in het Hebreeuws. Heel eenvoudig, Ben Adam. De zoon van Adam, de zoon des mensen. En hij is bovendien het hoofd van de familie. De oudste in rechten vanuit de hele mensheid. Om de eenvoudige reden dat hij ouder is dan Adam. Ja. Eer Abraham was ben ik. Maar hij zou ook gezegd kunnen hebben, eer Adam was ben ik. De Heer Jezus, ja, is ouder. Hoewel hij de tweede Adam is, is hij ouder dan Adam. En daarom heeft hij hogere rechten zelfs nog dan Adam. En daarom is hij de losser. Hij had het recht om de plaats van de mensheid in te nemen. Punt 1, omdat hij de erfgenaam is van Adam, uit wie alle mensen afstammen en door wie alle mensen zondaren zijn. En punt 2, omdat hij de schepper zelf is. Ja. Er staat, ik heb het trouwens voor me liggen, Hebreeën 1. Wordt aangehaald uit het Oude Testament, maar dat is wel zo makkelijk, heb ik alles bij de hand. Daar staat namelijk, in vers 8 van hoofdstuk 1, Hebreeën 1, maar tot de Zoon, zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Dat is de troon van de Zoon van God, de troon van de Heer Jezus, de troon van Jehovah feitelijk. Uw troon is in alle eeuwigheid, de scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehad. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En dan, en, want het wordt ook tot de Zoon gezegd. Gij, Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft altijd, enzovoorts. Dat betekent dat degene die onze plaats innam en nog inneemt, dus niemand anders dan de schepper zelf. Weliswaar werd hij daarna vernederd en vervolgens weer verhoogd, maar hij is diezelfde schepper. En daarom is hij degene die de plaats van zijn schepping inneemt. In de eerste plaats natuurlijk omdat hij daar het recht toe heeft, omdat hij zelf de schepper is van deze wereld. En dat betekent ook inderdaad dat hij te volle de verantwoordelijkheid daarvan op zich genomen heeft. En dat het een zware verantwoordelijkheid was, lijkt me ook duidelijk, want het kostte hem de dood. Hij heeft een weg van diepste vernedering moeten gaan. Wel, hij had het recht om dat te doen. En het inderdaad, dat is dan Jehovah zelf. Diezelfde die verscheen aan Abraham. Weet u niet dat de Heer dat zegt tegen zijn tijdgenoten? Hij zegt, toen ik met Abraham sprak in de tijd, toen heeft hij zich verblijd. Hij zegt, dan praat ik met jullie zijn afstammelingen, jullie worden alleen maar kwaad. En dan zeggen ze, hoe kan dat nou, zo oud bent u toch niet? Toen nog geen 50 staat er dan, weet u wel. En heb jij Abraham gezien? Jazeker, het was diezelfde Jezus van Nazareth, die voordat hij mens werd, inderdaad sprak met Abraham. Maar wie sprak hem met Abraham? Jehovah. De Heer zelf. En dezezelfde Jezus van Nazareth, die kennen wij als onze verlosser. Dat is een duidelijke zaak. Hij is onze verlosser. Maar ik heb bij een andere gelegenheid alles mijn best gedaan om te laten zien uit het Oude Testament, dat is niet zo moeilijk trouwens, wie die verlosser is. Want het is diezelfde Jehovah die verscheen aan Abraham, die via de profeten steeds opnieuw zegt, denk erom, ik ben de Heere, de verlosser van Israël. Er is geen andere. Dus het grote misverstand, de Joden zien dat ook heel goed, het grote misverstand binnen het christendom, het grootste denk ik wel, is dat Jezus van Nazareth iemand anders zou zijn dan Jehovah onder het oude verbond. En dan zegt het Jodendom, wij kennen niemand anders dan Jehovah, dat is onze Heer. Wel, de naam spreken zij niet uit, we doen er wat langer over om te zeggen wie ze bedoelen dus. Maar wij hebben niet de minste aarzeling om de naam uit te spreken, want al wie die naam aanroept zal immers behouden worden. Maar zij zeggen, wel, het is die naam. Maar wij kennen diezelfde naam die wordt toegepast op Jezus van Nazareth. Hij werd gesteld tot Jehovah en tot Christus. Hij is degene die in zijn verhoging, Filippenzen 2, de naam gekregen heeft boven alle namen. Dat is er maar één. En die ene naam is de naam Jehovah. De naam van de Godheid zelf. De naam van een God die zich openbaart aan de mens, die met de mensen verbond sluit. Kan u nog een ander argument geven, schiet me nou ook te binnen, hier uit dezezelfde Hebreeënbrief. Daar staat namelijk, in Hebreeën 9, dat Christus de middelaar is van het nieuwe verbond. Nou is dat niks nieuws natuurlijk om dat te zeggen. Hè? Mozes is de middelaar van het oude verbond, der wet, en Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. En dan staat er, in vers 15 van Hebreeën 9... Daarom is hij de middelaar des nieuwen verbonds, of nieuwe testaments, want dat is hetzelfde. Opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het eerste testament waren. Opdat dus degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Want waar een testament is, want een verbond is een testament. Waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Of tussenkomen. Want een testament is vast in de doden. Wel, wie is degene die dat nieuwe testament maakte? Als we dat weten, weten we ook wie er stierf. Wie was degene die het nieuwe testament maakte? Wel, dat was dezelfde die ook het oude testament maakte. Dat is niet zo moeilijk, dat is... Staat hier ook voor me trouwens. Ik heb het zo voor me liggen. Hebreeën 8 is dat. Vers 8, want het is geciteerd uit het Oude Testament. Jeremia 31. Er staat namelijk. Want hen berispende spreekt hij tot hen. Hebreeën 8 vers 8. Ziet de dagen komen spreekt de Heere. In het Oude Testament in Jeremia 31 vers 31 staat inderdaad dan Jehovah. Ziet de dagen komen spreekt de Heere dat ik over het huis Israël en over het huis van Juda nieuw verbond. Oprichten zal, niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden, want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven. En ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. Dat betekent dat degene die het oude verbond maakte, de wet dus, bij de Sinai, dat was Jehovah, dat is duidelijk, hè? Dat is geen probleem, dat gelooft iedereen, denk ik wel. Nou, het punt is dat diezelfde Jehovah zegt dat hij een nieuw verbond zou maken. Maar vervolgens wordt gezegd dat zo'n nieuw verbond is een nieuw testament. En zo'n testament wordt pas van kracht of is pas bekrachtigd, is pas vast. Wanneer de testamentmaker is overleden. Wel, wie overleed er dus? Wie stierf er aan het kruis? Wel, diezelfde Jehovah. Dezelfde God die Israëls hand aangreep om hen uit Egypteland te verlossen. Kan niet anders, want wie is de verlosser? Diezelfde Jehovah dus die Israël uit Egypte verloste. Diezelfde verlosser is ook onze verlosser. En het gekke is, soms begrijp ik er helemaal niets meer van hoor. Maar het gekke is dat in vele kerken weet men dat weer wel. Want dan leest men de wet voor en past het op ons toe en zegt, ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Maar wie heeft ons dan, zeggen wij, ja maar dat gaat over Israël. Dan zeggen zij, ja maar dat kun je toepassen op de gemeente. Dan zeg ik vervolgens, en dat is goed, dat is waar, maar wie heeft ons dan verlost? Diezelfde Heer toch? Diezelfde Jehovah die een gestalte van de mens aannam en de naam enigszins wijzigde, want de naam Jehovah werd toen veranderd tot Jehoshua, Maar dat is bijna hetzelfde hoor, vooral als je het in het Hebreeuws opschrijft. En dan leefde op aarde als mens en hij verlost ons. Hij leed en stierf. Trouwens, waarom stierf hij eigenlijk? Daar heb je het. Om dit testament van kracht te maken. En bovendien om een eind te maken aan vlees en bloed en aan de oude schepping en aan de zonde dus. Of, laten we het dan maar weer lezen in hoofdstuk 2, want daar kwamen we eigenlijk vandaan, Hebreeën 2, vers 14. Overmits dan de kinderen des vlezes en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden. Waarom? Of waartoe? Wel, daar staat er. Opdat hij door de dood, en dan weten we dat dus, waarom nam hij vlees en bloed aan? Wel, om te kunnen sterven. Kijk, God als zodanig, God in zijn wezen, in zijn zelfstandigheid, om het woord uit hoofdstuk 1 van Hebreeën aan te halen, sterft uiteraard niet. Maar God nam vlees en bloed aan en werd vlees en bloed, want vlees en bloed sterft wel. Althans, kan sterven. Hoeft niet per se, maar het kan wel. En daarom, hij nam vlees en bloed aan om het af te kunnen leggen, zo staat het in het Johannesevangelie, om het af te kunnen leggen, om te kunnen sterven, net als een mens, waardoor hij bovendien in staat was om uit de dood op te staan, omdat hij nou eenmaal het goddelijke leven had. Hij kon dus uit de dood opstaan en dus stond een mens op uit de dood. En aangezien deze mens de gehele mensheid vertegenwoordigt, omdat hij in de eerste plaats de schepper is, leidt hij daarmee dus alle mensen die bereid zijn hem op zijn stem te volgen, tot diezelfde heerlijkheid. Nou, dat is het evangelie. Ik kan het ook vlugger zeggen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Met de nadruk op in Christus. Zo begint de Efezebrief. En de Efezebrief gaat dan verder met te zeggen dat wij nu nog maar één ding te doen hebben. Namelijk zorgen erachter te komen wat dan die zegeningen van Christus zijn. Opdat we vervolgens zouden weten wat onze zegeningen zijn. Want het zijn dezelfde. Dat staat daar. Omdat we weten zouden zijn roeping en de heerlijkheid van zijn erfenis en de grootheid zijner kracht enzovoort. Omdat we zouden leren dat hij gezeten is ver boven alle overheid. Want als we dat leren, dan leren we wat in hoofdstuk 2 staat, namelijk dat we met hem gezeten zijn in de hemel ver boven alle overheid enzovoort. Of om met Romeinen te spreken, dan weten we dat hij is opgestaan uit de dood en de dood heerst niet meer over hem. En nu weten we ook dat wij ook met hem zijn opgewekt en dat de dood dus ook niet heerst over ons. Integendeel, wij heersen in het leven, staat er. Dan leren we ook dat de Heer zelf gekomen is onder de wet om onder de wet te sterven. Galaten 4 is dat. En daardoor werd hij bevrijd van de wet, want wie sterft is gestorven voor de wet. En dat betekent dat wij die met hem gestorven zijn, dus ook vrij zijn van de wet. Dat staat daar. Hij is geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Nou, dat zijn zo van die dingen. En wat is er met Jezus van Nazareth gebeurd? Wel, hij is opgestaan uit de dood. Hij werd de erfgenaam van God, want hij leeft na de dood. Hij werd erfgenaam. Oh ja, zijn eigen erfgenaam, als u dat wilt. Zo kun je het ook zeggen, dat is prima. Hij werd dus de erfgenaam en wij zijn met hem erfgenamen geworden. En als een erfgenaam wordt nu eenmaal aangeduid, zeker in het Hebreeuws, maar daarna dus ook in het Grieks, als zoon. En dat betekent dat ook wij geroepen zijn tot zoonschap. Geroepen om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Dus Romeinen 8, waar dat staat. We zouden zijn net als hij. We zeggen niet dat het wat nieuws is. Want we kennen er hele liederen van die gewoon in de bundel staan van Johan de Heer. Ik noem dat met opzet. Niet omdat ik zozeer aan die bundel van Johan de Heer vast zit. Maar wel om te laten zien dat die liederen zo oud zijn en wij leren niks anders dan dat. En ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar we hebben er straks dat lied gezongen. Vroeger was het dit en nu is het dat. He? Maar als je dat in de prediking zegt, dan kun je wat tegenstand verwachten. Maar als je het met elkaar zingt, dan valt niemand erover. Want het is een bekend lied, dat kennen we allemaal immers. Hè? Maar als het gepredikt wordt vanaf de kansel, dan zul je het wel beleven. Want dan blijkt het een dwaalleer te zijn. En als we zingen van hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet, dan is het allemaal prima. Maar als we het prediken vanaf deze kant van de microfoon, zal ik maar zeggen, dan zit het fout. Want je bent toch hier, en we moeten toch nog dit, en we moeten dat, en zus en zo. En vooral overal tegen zijn, enzovoort. Maar zo steekt het niet in elkaar. Integendeel. Het zijn oude waarheden, er is niks nieuws bij. Dat anderen ze vergeten, dat is mijn schuld ook niet, denk ik dan maar. Ik heb ook een slecht geheugen, maar ik heb een goed boek, er staat allemaal in opgeschreven. En als je nou maar je houdt aan dat boek, is er niks aan de hand. En ik meen wat ik zeg, een mens kan lange tijd, een gelovige kan lange tijd misschien een verkeerde leer, een verkeerde gedachte hebben over bepaalde dingen. Maar als hij gewoon gewend is om zijn gedachten te bouwen op de schrift, dan zal vroeg of laat zo'n verkeerde opvatting gecorrigeerd worden. Dat is met mij genoeg gebeurd. Want zo werkt zoiets. Nou, en wat leren wij? Wel, we leren in de eerste plaats heel eenvoudig dat er iemand was die de schuld die wij hadden betaald heeft. Dat is het meest eenvoudige. Maar daarna leren wij dat hij nog het een en ander doet voor ons. En daarna leren wij eigenlijk dat wij gewoon met hem verbonden zijn. Ja, we zijn zijn eigendom. Ja, dat komt omdat we met hem verbonden zijn. We zijn in hem. We zijn leden van zijn lichaam. En we gaan waar hij is. En we maken niet een omweg. We gaan dezelfde weg als hij. Een weg door dood en opstanding. Een weg door vernedering na verhoging. Een weg dwars door de wedergeboorte. Ja, want wedergeboorte is niks anders dan het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe. Wel, het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe is toch opstanding, of niet? Nou goed. En wat staat er over het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens? Er staat dat wij dat zouden doen. Waarom? Wel, omdat het met hem gebeurd is. Dat staat er toch in dat was Efeze, ik blader even terug. Hè. Efeze, ik zei al, Efeze leert ons precies hoe het was met Christus zelf. Opdat wij zouden weten hoe het met ons is. Dat heb ik net aangehaald uit Efeze 1. Maar nu zit ik in Efeze 4. Waar staat, in vers 20, doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Ik denk dat er velen zijn die zo'n vers niet begrijpen. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Want wat leren wij als gelovigen? Wel, alleen maar Christus. Wie hij is. En wat hij deed. En welke weg hij ging. En wie hij nu, vooral vandaag, is. Nou, gij hebt Christus alzo niet geleerd. Hoe hebben we Christus dan wel geleerd? Of anders, wat hebben we dan wel over hem geleerd? Wel, er staat er. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling. Nou, het is maar gewoon Nederlands. En in gewoon Nederlands staat hier dus dat Jezus, uit vers 21, de vorige wandeling heeft afgelegd. En daarom kennen wij hem nu als Christus uit vers 20. Waarmee dan tegelijkertijd verklaard is waarom de namen verwisseld worden. Hè? Gij hebt Christus alzo niet geleerd, want de waarheid is in Jezus dat hij namelijk de vorige wandeling heeft afgelegd. Er staat niet de zondige wandeling, er staat de vorige wandeling. De oude mens. Dat klopt ook, de oude mens. Ja, niet de zondige mens, de oude mens. Er zijn mensen die denken dat het woord oud hetzelfde betekent als zondig. Wat een onzin is dat. He? Oud betekent gewoon oud en zondig betekent zondig. En de oude mens is gewoon de oude mens. De eerste mens, de mens die geboren wordt. Maar de mens die geboren wordt, vlees en bloed dus, moet afgelegd worden. En die wordt bovendien uiteindelijk toch afgelegd, omdat die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, staat er. En dan vervolgens. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. Wel, hier wordt dus gesproken over het afleggen van de oude mens en de vernieuwing van geest daarna. Maar moet duidelijk zijn dat de vernieuwing van geest hetzelfde is als opstanding uit de dood. Het ontvangen namelijk van het opstandingsleven van Christus. En mocht dat niet duidelijk zijn, staat het er gewoon achter. Het is niet mijn redenering, die redenering staat hier. Namelijk vers 24, de nieuwe mens aandoen die naar, dat betekent in overeenstemming met, God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Het is de nieuwe mens. Dus het opstandingsleven van Christus wat wij ontvangen. Peter zegt het nog anders. Die zegt gewoon, wij hebben de goddelijke natuur ontvangen. Zal ik dat ook nog zien? Dat zal ik nog even met u opzoeken. Dan houden we ermee op. Hè? Dat is in 2 Petrus 1. Anders zeggen ze weer dat het weer een speciaal Paulinisch verhaal is waar ze geen boodschap aan hebben. Hè? Maar dan staat het in Petrus dus ook. En Petrus zegt het deze keer nog veel korter dan Paulus. Wat voor hem een enorme prestatie is eigenlijk. Maar goed, in 2 Petrus 1 staat dat. Daar staat namelijk in vers 2. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. 2 Petrus 1 vers 2. Door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Hoe krijgen we dus genade? Hoe ontvangen wij genade? Hoe leven wij in vrede? Wel door kennis van God. Zie? Niet door kennis van hoe het niet is, maar van kennis wie God is. Kennis van God en, of namelijk, Jezus onze Heer. En dan staat er waarom dat is. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Dan hou ik even op met lezen, want anders raakt u verward door alles wat er verder volgt. Maar er staat, Gods goddelijke kracht heeft ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken. Wel, Gods kracht heeft ons niet alleen het leven gegeven, namelijk het leven van Christus, door wedergeboorte, ja, precies, ja. Hij heeft ons daarmee alles gegeven. Paulus zegt het trouwens in Romeinen 8. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle heeft overgegeven, hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Dat is precies hetzelfde. Met hem alle dingen. Te beginnen bij wedergeboorte uiteraard. En verder met alles wat er verder volgt. In ieder geval het leven wat door wedergeboorte tot stand komt en alles wat bij dat leven hoort. Namelijk al die geestelijke zegeningen. Het zijn de zegeningen van Christus die wij hebben ontvangen. En dan staat er dat het is door de kennis, ziet u, door de kennis van degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Want die heeft ons geroepen en hij leidt ons dus uit. Want roepen houdt altijd in uitleiden. Het is de stem van de herder die roept en hij leidt ons uit. Zoals Abraham geroepen werd door geloof en uitgeleid werd. En zo is het met ons ook gebeurd, zo gebeurde het met de schapen. Nou, hier staat het weer. Door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Een verheerlijking of heerlijkheid heeft altijd te maken met wat er is in de opstanding uiteraard, in de wedergeboorte. Dan staat er, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. De grootste en dierbare beloften zijn ons geschonken door en in en met Christus, opdat gij door dezelfde, door Christus dus, der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Wel, hoe komt een mens aan een goddelijke natuur? Dat is het enige goede antwoord, ja. Prima. Je gaat toch vooruit, Els. Als hij uit God geboren is, namelijk, ja. Hoe komt een mens aan een oude natuur? Want als je uit Adam geboren is uiteraard, hoe komt een mens uit een goddelijke natuur? Als je uit God geboren is. En zo staat het letterlijk in Johannes 1. Over de gelovigen. Zoveel hem aangenomen hebben, men heeft hem macht gegeven kinderen gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit de bloeden, nog uit de wil des mans, nog uit de wil des vleeses, maar uit de geest. Ja, daar staat God. Maar uit God geboren zijn. In Johannes 3 heet het dan uit de geest geboren zijn, maar God is geest uiteraard. Dat is wedergeboorte. Hoe komen we aan de goddelijke natuur? Door uit God geboren te worden. Of door van boven geboren te worden. En van wie is die goddelijke natuur eigenlijk? Wel, van Christus. Het is het leven van Christus in ons. Dat staat weer op een andere plek. Dat is immers hetzelfde. Dat leven van Christus is toch tot stand gekomen uit God. Hij is toch de eerste die uit God geboren werd, zal ik maar zeggen. Hoe je dat ook bekijkt, in elk geval is het waar. En daarom schaamt diezelfde Heer zich niet ons zijn broeders te noemen, staat er. Maar omdat hij de oudste broer is, is hij de eerstgeborene Ja, uit de doden staat erbij hoor. Eerst geboren uit de doden. Dat betekent dat het woord geboorte wel degelijk gebruikt wordt in verband met de opstanding van Christus. Een wedergeboorte dus. Hè. Hij is de eerstgeborene en daarom komen wij erachteraan. En wij delen, omdat wij met hem verbonden zijn, delen wij zijn eerstgeboorterecht. En daarom zijn wij een gemeente van eerstgeborenen. En dat geldt niet alleen voor het lichaam, dat we een gemeente van eerstgeborenen zijn. Maar geldt natuurlijk juist en vooral voor het hoofd. Het is wel typologie, maar het blijft natuurlijk zo dat de geboorte van het hoofd veruit het belangrijkste is. Als dat gebeurd is, ik wil niet zeggen dat de rest dan vanzelf komt. Maar dat is het hele probleem altijd bij een bevalling. Hè? Eerst het hoofd en dan het lichaam. Nou, zo is het. De eersteling Christus daarna die bij de eersteling horen. Zie? En daar zit u, dat we ons goed dienen te realiseren, dat alle zegeningen die wij hebben ontvangen door de dood en opstanding van Christus. Dat is in elk geval zo. En een andere woord voor de dood en opstanding is niks anders dan wedergeboorte. En overal waar we dat begrip wedergeboorte beschreven vinden in de Bijbel, blijkt het dit te zijn. Namelijk het afleggen van het vlees en het aandoen van de geest. Of het ontvangen van de geest, sommigen noemen wedergeboorte slechts het ontvangen van geest. Maar het ontvangen van geest is hetzelfde als geboren worden uit de geest uiteraard. En als het niet zo is, dan zitten we in de problemen. Want dan moeten we de geest ontvangen. We moeten een nieuwe mens aandoen. We moeten bovendien uit God geboren worden. We moeten met Christus opgewekt worden. We moeten bovendien nog opstaan uit de dood in de toekomst. Bovendien moeten we de gezindheid van Christus ontvangen. En dat is uit het hoofd. Maar er zijn er nog wel een paar die ik zou kunnen noemen als ik er even wat langer over nadenk. Maar het is natuurlijk een misverstand, dat zijn niet even zoveel verschillende dingen. Het is de beschrijving van hetzelfde. Dus de uitleg van wat het betekent om in Christus te zijn. Om verbonden te zijn, niet langer met Adam, maar om verbonden te zijn met de laatste Adam, die nou eenmaal uit de hemel komt, waardoor onze bestemming ook inderdaad in de hemel ligt. En als we slechts verbonden zijn met Adam, dan zegt de schrift, hij is uit de aarde aards en keert tot de aarde weder. Dat is niet mijn mening, dat is wat de schrift zegt. Niet mijn verklaring, dat is wat de schrift letterlijk zegt. Zie? En als we in Adam zijn, keren wij tot de aarde weder. Omdat de mens daaruit genomen is. Daar is ook niks mee fout. Dat is precies in overeenstemming met Gods wil. Daar is niks verkeerds aan. Het fouten zitten erin dat wij God dingen beschuldigen die helemaal ten onrechte zijn. Die wij trouwens ook nooit leren. Wat wij leren is dat de mens, oude mens, een sterfelijk wezen is. Voor zover hij in Adam en een zondaar is. Maar het is Christus die ons in alle dingen gelijk geworden is. Door nog uitgenomen de zonde. Hij is gekomen waar wij waren. Hij is gekomen om te zoeken. Wie was dat? Die kwam. De zoon van Adam. De zoon des mens. Is gekomen om te zoeken. En zalig te maken wat verloren was. De zoon van Adam kwam die Adamiet te zoeken. En hij greep ons bij de hand. Of laat maar gewoon blijven bij het beeld wat ik al noemde. Hij riep ons. Hij kwam tot ons en hij riep ons en hij zei, volg mij. En we volgen hem inderdaad overal waar hij gaat. Wij zullen altijd zijn waar hij is. Wij volgen hem in de wedergeboorte. Sterker nog, wij zijn hem daarin al gevolgd. En we zijn met Christus gekruisigd. We zijn met Christus begraven. Met Christus opgewekt. Met Christus gezet in de hemel. En dus zijn we met Christus gezegend met elke andere geestelijke zegening die je maar denken kunt. En bovendien weten wij dat hij die zijn eigen zoon voor ons heeft overgegeven, zal ons met hem ook inderdaad alle dingen schenken. Dat daaruit leven wij. Dat is die genadig en getrouw en barmhartig hoge priester die verzoening kan doen voor de zonden des volks. Omdat hij zelf zonder zonde was, maar bovendien omdat hij ons voor het overigens alles gelijk is geworden. Zodat hij ons als mens bij God, als de zoon des mensen en als hoge priester kan vertegenwoordigen. Wel, zo'n Heer hebben wij. En op grond daarvan zingen wij dat lied altijd van, hoe is dat, lied 150? Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Niet wilde staan, wil staan. Het is niet het verleden, het is het heden. Hij staat in onze plaats. En daarom mogen wij staan in de zijne. Omdat hij ons vertegenwoordigt. Bij God in de hemel. En zoals God zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus, ziet. Verheerlijkt en rechtvaardig en heilig. Zo ziet hij ons. En dat is het evangelie. Zullen we danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat we zo tot u mogen komen en u ook onze Vader mogen noemen. We danken u dat wij uw geest en daarmee uw leven hebben ontvangen, waardoor wij mogen roepen, Abba, Vader. En Vader, we danken u ook dat wij, omdat we kinderen zijn, dat we ook erfgenamen zijn. Erfgenamen van u en mede-erfgenamen met Christus. En we danken u dat we deel hebben gekregen aan zijn wedergeboorte. Deel hebben gekregen aan zijn nieuwe mens, aan zijn leven. We danken u dat hij werd opgewekt in de geest en dat wij dezezelfde geest en ook de daarbij behorende geestelijke zegeningen mogen delen. We danken u ook, Vader, dat dit alles is op grond van uw genade en uw barmhartigheid. Dat u tot ons gekomen bent in de Heer Jezus Christus om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En we danken u dat diezelfde Heer ons geleid heeft tot heerlijkheid. Waardoor geschreven kon worden dat hij in het midden van de gemeente u zou lofzingen. En dat daardoor ook geschreven kon worden dat wij zijn broederen, zijn mede-erfgenamen zouden zijn. Wij danken u, Vader, dat wij door uw genade en door deze weg van dood en opstanding, dat koninkrijk, zij het er nog verborgen, mochten binnengaan. En we danken u dat we in hem en met hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening. We danken u, Vader, dat u daar ook niks meer aan toe te voegen hebt. Maar dat we ons wel mogen verdiepen in die zegeningen. Omdat we ze zouden leren kennen. Omdat we ze zouden tellen. Omdat we ons zouden realiseren wie wij geworden zijn in Christus. En Vader, we danken u dat we daarom slechts ons oog hoeven te richten op uzelf. En op onze overste leidsman die ons is voorgegaan. Die de weg in de hemel geopend heeft door zijn vlees. Een verse en levende weg die leidt tot de troon der genade waarvoor we mogen staan. We danken u, Vader, voor deze positie die u ons geschonken hebt. Voor die zekerheid en die veiligheid die u ons gegeven hebt. Voor de rust die daar ook het gevolg van is. De rust die u beloofd hebt aan allen die u, tot u zouden komen en uw stem zouden gehoorzamen. En we danken u, Vader, dat we in diezelfde rust mogen leven. Mogen rusten in het werk wat u volbracht hebt. Mogen rusten in al wat u zo duidelijk in uw woord aan ons hebt willen openbaren. We danken u ook dat we deze eerste dag der week datzelfde woord mochten openen en mochten spreken over dat nieuwe leven uit de dood wat op een eerste dag der week tot stand kwam. We danken u dat wij als gelovigen mogen horen tot deze gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Vader, wees u ons ook zo verder nabij. Richt u onze ogen op u. Verheerlijk u in uw naam in ons, omdat we uw eigendom geworden zijn. En we danken u te weten dat u dat doen zult en dat in de toekomst de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus ook zal geopenbaard worden, ook aan ons. We danken u, Vader, dat we die zaligheid hebben ontvangen en dat we op zo'n grote zaligheid mogen acht geven. Amen. Zullen we danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat we zo tot u mogen komen en u ook onze Vader mogen noemen. We danken u dat wij uw geest en daarmee uw leven hebben ontvangen, waardoor wij mogen roepen, Abba, Vader. En Vader, we danken u ook dat wij, omdat we kinderen zijn, dat we ook erfgenamen zijn. Erfgenamen van u en mede-erfgenamen met Christus. En we danken u dat we deel hebben gekregen aan zijn wedergeboorte. Deel hebben gekregen aan zijn nieuwe mens, aan zijn leven. We danken u dat hij werd opgewekt in de geest en dat wij dezezelfde geest en ook de daarbij behorende geestelijke zegeningen mogen delen. We danken u ook, Vader, dat dit alles is op grond van uw genade en uw barmhartigheid. Dat u tot ons gekomen bent, in de Heer Jezus Christus, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En we danken u dat diezelfde Heer ons geleid heeft tot heerlijkheid, waardoor geschreven kon worden dat hij in het midden van de gemeente u zou lofzingen. En dat daardoor ook geschreven kon worden dat wij zijn broederen, zijn mede-erfgenamen zouden zijn. Wij danken u, Vader, dat wij door uw genade en door deze weg van dood en opstanding, dat koninkrijk, zij het er nog verborgen mochten binnengaan. En we danken u dat we in hem en met hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening. We danken u, Vader, dat u daar ook niks meer aan toe te voegen hebt. Maar dat we ons wel mogen verdiepen in die zegeningen. Omdat we ze zouden leren kennen. Omdat we ze zouden tellen. Omdat we ons zouden realiseren wie wij geworden zijn in Christus. En Vader, we danken u dat we daarom slechts ons oog hoeven te richten op uzelf en op onze overste leidsman die ons is voorgegaan. Die de weg in de hemel geopend heeft door zijn vlees. Een verse en levende weg die leidt tot de troon der genade waarvoor we mogen staan.
We danken u, Vader, voor deze positie die u ons geschonken hebt. Voor die zekerheid en die veiligheid die u ons gegeven hebt. Voor de rust die daar ook het gevolg van is. De rust die u beloofd hebt aan allen die u, tot u zouden komen en uw stem zouden gehoorzamen. En we danken u, Vader, dat we in diezelfde rust mogen leven. Mogen rusten in het werk wat u volbracht hebt. Mogen rusten in al wat u zo duidelijk in uw woord aan ons hebt willen openbaren. We danken u ook dat we deze eerste dag der week datzelfde woord mochten openen en mochten spreken over dat nieuwe leven uit de dood wat op een eerste dag der week tot stand kwam. We danken u dat wij als gelovigen mogen horen tot deze gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Vader, wees u ons ook zo verder nabij. Richt u onze ogen op u. Verheerlijk u in uw naam in ons, omdat we uw eigendom geworden zijn. En we danken u te weten dat u dat doen zult en dat in de toekomst de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus ook zal geopenbaard worden, ook aan ons. We danken u, Vader, dat we die zaligheid hebben ontvangen en dat we op zo'n grote zaligheid mogen achtgeven. Amen.